Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen.
Hallo, mijn naam is Pieter Huibrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad.
En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast Stemmen van Assisen, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
Deze week hebben we het over een belangrijke stap in het onderzoek naar de dood van Sandadia. De raadkamer beslist welke reuzegommers naar de strafrechter moeten. Dag Pieter.
Dag Cédric.
Welkom terug op de podcast. We hebben deze keer opnieuw een opmerkelijke zaak uitgekozen. Het is opnieuw geen assisezaak, zoals de titel van de podcast misschien suggereert, maar het is wel een heel opmerkelijke zaak. De dood van Sandadia. Het is een zaak die de zomer een beetje gedomineerd heeft. Een jonge student van de KU Leuven die 2 jaar geleden overleden is op een studentendoop van studentenclub Reuzegom. Vorige week heeft die zaak heel veel aandacht gekregen, want de raadkamer in Limburg die had moeten beslissen of en wie van de studenten van de studentenclub Reuzegom voor de strafrechter zouden verschijnen voor de dood van Sandadia.
Maar dat is niet doorgegaan.
Dat is niet doorgegaan, nee. Maar daarmee ligt de zaak niet stil, geloof ik.
Nee, zeker niet. Achter de schermen is er van alles aan het gebeuren.
Misschien moeten we toch nog eens terugkeren naar het begin. Je hebt eigenlijk alles in gang gezet. Jij hebt in juli een veelgelezen artikel geschreven over die studentendoop, namelijk een reconstructie van wat daar precies gebeurd is.
Wel ja, ik heb die reconstructie gemaakt omdat het gerechtelijk onderzoek was afgelopen en ja, ik had me daar de voorbije jaren wel in verdiept en ik zat er eigenlijk op te wachten om dat stuk te kunnen schrijven en dat heeft wel het een en het ander in gang gezet. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook een beetje van verschoten, maar dat is natuurlijk positief.
Ik denk dat er geen week voorbij is gegaan waarbij dat er opnieuw een artikel ergens in een krant verscheen over die zaak, over Sandadia, terwijl eigenlijk het bijna 2 jaar ben stil is gebleven over die zaak.
Ja, en daar ben ik persoonlijk wel blij om, omdat de naam Sandadia eigenlijk wel gekend is nu in heel Vlaanderen. Hè. En dat heeft ook ja, echt wel een storm veroorzaakt, ook binnen de KU Leuven, hè, het instituut waar hij studeerde. De rector Luxels is onder vuur komen te liggen daardoor.
Misschien moet je heel kort nog eens uitleggen waarover het precies gaat. Wat is er gebeurd?
Wel, Sandadia was een van de schachten van een studentenclub Reuzegom. En die werd gedoopt en dat was een 2-daagse doop. Eerst in Leuven met een kantus en veel bier. En de dag nadien in Vorselaar in de Kempen met allerlei vernederende proeven. Van alles moeten ondergaan, ja, vreselijke dingen moeten drinken, urenlang in een ijskoude put moeten zitten. Mm-hmm. Finaal bezweken, helaas. Ongelooflijk veel visolie moeten drinken. Lichaam helemaal afgekoeld. Organen zijn uitgevallen. En finaal, de dag nadien, gestorven. Helaas.
Dat was de doodsoorzaak, orgaanfalen.
Ja. Op basis van die overdreven zoutinname en een totale onderkoeling. Zijn lichaamstemperatuur bedroeg nog 27 graden.
En is er dan onmiddellijk een gerechtelijk onderzoek geopend?
Ja, er is absoluut meteen een gerechtelijk onderzoek geopend. En dat is dan afgerond afgelopen zomer. Dat was de reden waarom dat we dat stuk gemaakt hebben, de reconstructie.
Dat is ook heel veel kritiek erop natuurlijk. Het is niet zomaar een studentenclub. Het is een studentenclub met een zekere reputatie. Maar de leden ook komen uit de gegoede klassen.
Ja, de gegoede klassen uit de Antwerpse rand, de chique villa's.
Ik hoorde een zoon van een rechter, een zoon van een gouverneur, een zoon van een belangrijk industrieel.
Ja, zoon van een baron. Allee, zo de hogere middenklasse, zeg maar. Hè. De studenten die later advocaat worden, ingenieur, dokter.
Geen vrouwen?
Nee, er zaten geen vrouwen tussen.
Er is vooral veel kritiek op geweest, denk ik, dat die Reuzegommers gewoon zijn mogen blijven verder studeren aan de KU Leuven. Er liep een gerechtelijk onderzoek, maar die mochten gewoon hun studies verder zetten.
Ja, daar is heel veel commotie over. Er is er wel een tuchtonderzoek geweest en de rector verdedigt zich dan van ja, we hadden geen kennis, geen notie van het strafdossier.
Wat was de straf eigenlijk die ze gekregen hebben?
Ze hebben allemaal een taakstraf moeten doen, dus ze hebben maatschappelijk werk moeten doen en ze hebben een soort paper moeten schrijven rond doopcultuur, waarin dat ze eigenlijk de geschiedenis van doopcultuur in Vlaanderen in kaart brachten om dan, zo gezegd, dat was het idee, tot een soort inzicht te komen.
En een stoute vraag, hoeveel van die Reuzegommers hebben een paper ingeleverd?
Wel, het precieze aantal weet ik niet, maar ik denk een stuk of 20, toch? Hè? Die hebben een paper moeten schrijven.
Toch wel, ze hebben die allemaal geschreven.
Ja, maar dus in ruil mochten ze gewoon hun studies aan de kul verder zetten. Maar begin september is er dan nog iets gebeurd, want de KU Leuven heeft laten weten dat ze eigenlijk een tweede tuchtonderzoek is gestart naar wat er daar gebeurd is. En dat impliceert voorlopig dat die reuzegommers die betrokken zijn wel mogen verder studeren, maar dat ze de toegang tot de gebouwen van de KU Leuven geweigerd zien. Dus ze mogen eigenlijk de KUL niet meer binnen. Wel opmerkelijk toch?
En dat was er uiteraard ook de raadkamer begin september. Daar hadden velen van gehoopt dat er eindelijk duidelijkheid zou komen. Daar zou beslist worden wie van die reuzegommers naar de strafrechter zouden worden doorverwezen. Maar dat is niet gebeurd.
Nee, dat is op het laatste moment eigenlijk on hold gezet. En dan is er iets gebeurd wat in strafzaken natuurlijk wel vaker gebeurt. Met name advocaten die eigenlijk net voor de deadline nog extra onderzoeksdaden vragen. Extra onderzoek.
En waarom is dat? Is dat omdat ze helemaal op het einde plots nog ontdekken dat er iets hier niet in zit? Of hebben ze daar een andere bedoeling mee?
Ja, die timing is een beetje vreemd. Dat lijkt op vertragingsmanoeuvres, maar het is eigenlijk wel gewoon in strafzaken. Ze hebben pas heel laat inzage in het volledige dossier, zoals het eigenlijk er lag. En op basis daarvan, ja, kan je bijvoorbeeld als partij nog bepaalde vragen stellen. En in dit concrete geval blijkt dat er 5 advocaten, 5 partijen gezegd hebben van oké, wij willen nog, zeg maar iets, een reconstructie, een herverhoor, een confrontatie, een psychiatrisch onderzoek, zeg maar wat.
En bijvoorbeeld een reconstructie, is dat dan niet al gebeurd?
Nee, dat is niet gebeurd. Nee, dat is bijvoorbeeld niet gebeurd. Maar we weten eigenlijk niet wat die onderzoeksdaden concreet zijn, want dat behoort tot het geheim van het onderzoek. We weten wel bijvoorbeeld dat een van die partijen is een burgerlijke partij, met name Gaia, de dierrechtenorganisatie.
Waar komt Gaia daarbij?
Ja, er zijn op die doop natuurlijk heel wat voze dingen gebeurd, met een aal, met goudvissen doorslikken, met muizen die in een mixer werden geblenderd en dat soort dingen. En Gaia wil natuurlijk weten van wie van die reuzegommers heeft nu precies welke handelingen
gesteld. Zij nemen het op voor de dieren die bij die studentendoop getroffen zijn, ja. Niet zozeer voor Sandadia.
Nee, dat is hun taak natuurlijk. Hè. Ja, zij komen op voor de dieren.
Er zijn in aanloop van die raadkamer en na de raadkamer ook voor het eerst ook een aantal advocaten van reuzegommers die gesproken hebben, die zich geuit hebben. Tot nu toe hielden ze zich aan een stilzwijgen en plots zijn ze toch beginnen praten. Waarom was dat?
Ze zijn in actie geschoten. Hè? Die omerta is definitief voorbij, denk ik. Ja, er is redelijk wat commotie eigenlijk achter de schermen. Voorlopig, tot voor die raadkamer, was het eigenlijk vooral Sven Marias, advocaat van de familie Dia, toch van langs vaderskant en de broer, die zich heel hard roerde en manifesteerde. En ja, het was te verwachten natuurlijk dat die andere strafpleiters eigenlijk ook in actie gingen schieten. En waarom? Wat is die hun betoog eigenlijk? Ze zijn eigenlijk heel boos dat die framing is ingezet. Hè? Dat...
Wie zijn die advocaten?
Goh, degene die de voorbije dagen aan bod zijn gekomen zijn John Maas.
En van wie is die de advocaat?
Die is advocaat van 2 reuzegommers. Een hele minzame advocaat. Maar die is eigenlijk kwaad. Die was kwaad en die zei van ja, Sven Marie gedraagt zich als een soort volksmenner die het volk aan het opruien is. Een soort perceptiestrijd, een soort framing die extreem negatief is voor die reuzegommers. En die hamerde op het feit van mannetjes, we willen allemaal hashtag Justice for Sanda. Maak u geen zorgen, het zal er komen. En die benadrukte nog eens van, jongens, je zit met een eerlijk proces dat er zal komen, dat onderzoek is goed gevoerd, zijn een beetje rustig, we gaan het in de rechtbank...
Het klinkt wel vreemd. De advocaat van een van de daders die zegt van, maak je geen zorgen, er komt zeker gerechtigheid voor het slachtoffer.
Ja, maar hij doelt ook op gerechtigheid voor die reuzegommers. Want natuurlijk, ja, er zijn 18 beklaagden, maar ieders rol is nog niet duidelijk. Als er mensen zullen gestraft moeten worden, zullen zij gestraft worden. Hij wil gewoon zeggen van, mannen, we leven in een democratische rechtsstaat. Er komt een proces, er is een goed gevoerd onderzoek. Wij vragen misschien wat extra onderzoeksdaden om een volledig dossier te krijgen. Maak u geen zorgen, heb een beetje vertrouwen in justitie. En voilà, dan komt het wel goed. Hij was niet de enige die de voorbije weken in de media is gekomen om zijn beklag te doen. Er was onder andere Johan Plateau.
Van wie is die de advocaat?
Die is advocaat van de doopeter van Sanda. Dus een beetje degene die Sanda Dia eigenlijk moest gidsen.
Ook een reuzegommer die erbij was op de doop.
Ook een reuzegommer en die is in ter zaken opgedoken. Misschien moeten we even naar het fragment luisteren, want hij deed daar een toch wel opmerkelijke uitspraak.
Een doop in Vorstelaar. Men ziet dat het verkeerd gaat. Men brengt hem naar het ziekenhuis. Men stopt de doop. Als je een feest houdt en het feest stopt, dan kuist je de feestzaal op.
Voilà, dus we hoorden hier Johan Plateau toch zeggen van, die een rare vergelijking maakte van, het is zoals een fuif organiseren. En als de fuif gedaan is, moet je als organisator eigenlijk de fuifzaal opruimen.
Beetje pijnlijke vergelijking.
Ja, daar kwam toch wel wat commotie over op sociale media. Het blijft natuurlijk sociale media, maar je voelt wel dat het leeft en dat alles wat die advocaten van Reuzegom zeggen, dat dat met een vergrootglas wordt bekeken.
Wat ik ook nog opmerkelijk vond in het betoog van Plateau was dat hij eigenlijk kwaad was over die nieuwe sancties van de KU Leuven, dat nieuwe tuchtonderzoek van de KU Leuven. Mm-hmm. Hij zei daarbij van, ja, de verkeerden zijn hier gestraft, want de oudsten, degene die de doop geleid hebben, de prezes en de schachtentemmer, de doopmeesters, die zijn allemaal afgestudeerd en kunnen niet meer gestraft worden. Terwijl zij cliënt eigenlijk een eerstejaars was en volgens Plateau alleen maar aan de zijlijn stond en nu wel gestraft worden. Ik vind dat opmerkelijk, omdat je daarmee voor het eerst zo'n beetje een breuk zag tussen de Reuzegommers. Tot nu toe, 2 jaar lang, hebben ze aan hetzelfde zeel getrokken. Ze zijn allemaal blijven zwijgen, ze hebben 1 front gevormd. En nu zag je toch dat er wat breuken in dat front komen. Ze beginnen naar elkaar te wijzen. De jongeren die zeggen, ja, maar het was toch vooral de prezes.
Ja, dat is natuurlijk logisch, hè, want ja, ze riskeren een stevige celstraf op een dag en het zal ieder voor zich worden. Hè. Iedereen gaat zijn eigen rol minimaliseren en de rol van de andere maximaliseren. Ja, nu is het eigenlijk lijfsbehoud.
Ja, ze willen niet allemaal dezelfde straf delen.
Ja, de rol van iedereen is ook niet hetzelfde natuurlijk.
Ze gaan niet als 1 klan naar de rechters en zeggen van, we willen allemaal dezelfde straf.
Nee. Ik denk dat naïef idee al een tijdje in de vuilbak ligt.
Oké, Pieter, we hebben al een aantal namen van advocaten laten vallen, maar wie doet er nog allemaal mee? Wie zal nog allemaal in de rechtszaal klaarstaan?
Ja, kan je gerust samenvatten als de grote kanonnen, hè, de grote kleppers van de Vlaamse advocatuur die daar samenkomen. Hè. Je ziet het met het kamp van strafpleiter Sven-Marie, die zijn nicht ook meeneemt, Elisa van Boksklaar. Die zijn eigenlijk de advocaten van de...
De familiedia.
Ja, van de papadia. En ook de mama van Sanda heeft 3 advocaten, onder andere Jan Vermon, bekende advocaat die internationaal ook veel pleit, onder andere voor het strafhof in Den Haag. En langs de andere kant, die Reuzegommers. Ja, die
de Reuzegommers.
Allemaal...
Voor wie heel veel op het spel staat.
Ja, en ja, dat voel je ook aan de keuze van de advocaten. Hè. De prezes bijvoorbeeld heeft Louis de Groten. Dat was lang de protégé van Hans Rieder, de bekende strafpleiter. Mm-hmm. Onder andere ook advocaat van Patrick de Koster, de makelaar die in de cel zat, van Kevin de Bruyne. Je hebt Jan de Man, hè, de ongekroonde koning van... Assise, samen met Scheffermassen. Je hebt Johan Plateau, bekende Assise-pleiter. Frederik Thibaut zit erin. John Maas, de advocaat van de familie van Julie van Espen. Kortom, ja, zowat alle bekende advocaten zitten. Jorgen van Laar bijvoorbeeld zitten erin.
En er zijn natuurlijk nog 2 personen die we hier een klein beetje over het hoofd hebben gezien, denk ik, tot nu toe. Je hebt de Reuzegommers, je hebt Sandadia. Maar Sandadia zat die dag niet alleen in de put,
klopt,
daar,
ja.
in Vorselaar. Er waren nog 2 andere schachten die net hetzelfde als hem hebben doorstaan en die ook naar het ziekenhuis gevoerd zijn die dag en die daar zelf ook een tijdje verbleven hebben. Die 2 schachten, worden die de kroongetuigen op het proces?
Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja, die zitten in een ambetante situatie. Hè. Ik ga dat even schetsen. Dat waren schachten, maar die waren ook bevriend natuurlijk met die Reuzegommers. Je merkt ook zelfs nu dat een van die schachten nog voetbal speelt met bepaalde Reuzegommers. Dat is een heel ambetante situatie. Ze zijn en slachtoffer en ook een soort, ja, een zekere loyaliteit ten opzichte van die Reuzegommers. Dus je zit in een ambetante situatie.
Dat wordt wel moeilijk op het proces om je heel boos te maken en zeggen van, ik ben onmenselijk behandeld, mm-hmm, door die Reuzegommers, zoals het parket.
Hun advocaat is Chris Luyks, ook bekende advocaat, onder, mm-hmm, andere van Dejan Velkovic, de spijtoptant in het grote voetbalschandaal. Die heeft zich deze week ook kenbaar gemaakt en die zegt, ja, die rol is een beetje ambigu en ik heb van hen de opdracht gekregen om vooral geen wraakridder te spelen. En dat is eigenlijk een kleine sneer naar Sven-Marie, de advocaat van de familiedia, die eigenlijk in de pers al zei van, ik ga die Reuzegommers opjagen. Ik ga ze opjagen, ik ga ze uit elkaar spelen, uit elkaar drijven, tot ze zot worden.
Hij gedraagt zich wel als een wraakridder dan.
Ja, hij gaat de frontale aanval kiezen natuurlijk, hè, want dat is ook de misvatting. We hebben die Reuzegommers eigenlijk nog niet gehoord de voorbije jaren. We hebben die allemaal gecontacteerd. Sven-Marie, die in de pers liet optekenen van, ik ga die Reuzegommers opjagen, ik ga die uit elkaar spelen, ik ga die uit elkaar drijven. Dat is de frontale aanval. Hè, dus
hij is wel een wraakridder.
Dat denk ik wel. Waarom? Omdat hij heeft dat beeld voor hem van die reuzegommers die daar allemaal rond die put staan. Terwijl die schachten daar zitten af te zien en Sanda eigenlijk stervende is. Mm-hmm. En nu wordt zo het beeld gecreëerd van die reuzegommers zijn één en ondeelbaar precies.
Ja.
Je hoort die niet, je ziet die niet, ze zwijgen, omerta.
Die hebben ook na wat er gebeurd is samen overlegd. Die hebben ook samen alle sporen uitgewist van wat er gebeurd was.
Ja, en er is achter de schermen natuurlijk permanent overleg met al die bekende advocaten van wat is de strategie. En de strategie is kop in kas, de troefkaarten tegen de borst houden. Wij spreken niet in de pers. Je zal maar die ene reuzegommer zijn die nu bijvoorbeeld wel een interview geeft in de kranten. Ja, die wordt op sociale media afgemaakt.
Dus ze trekken alle 18 samen naar de rechter, naar het strijd.
Ja, toch theoretisch, want op het proces zal blijken dat zij natuurlijk niet één en ondeelbaar zijn. Hè. Ze riskeren 10 jaar straf. Ieders rol is natuurlijk niet even groot. Ze worden momenteel allemaal samen in het bad gegooid. En ja, het gaat over die mannen, hun eigen carrière, over hun eigen leven, over hun diploma aan de kul halen. Dus wat zij gaan doen is...
Je zou kunnen verwachten dat er plots iemand zijn eigen hachje wil redden en de verantwoordelijkheid wat meer op een van zijn andere vrienden zal schuiven om aan zijn straf te ontlopen.
Ja, zoals groepsdruk des mensen is, zal het ook des mensen zijn om elkaars eigen rol te maximaliseren en de eigen rol te minimaliseren. Want ja, er hangt een celstraf boven hun hoofd. En, ja.
En zijn er dan bepaalde reuzegommers die een grotere verantwoordelijkheid hebben dan anderen in die groep?
Goh, meteen na dat de feiten duidelijk zijn geworden, is er in die WhatsApp-groep wel duidelijk gebleken dat de prezes en de schachtentemmer Zaatje en Janker genoemd, dat die zeiden van oei, oei, wij gaan hier voorop draaien. Hè?
En een schachtentemmer is iemand die de doop leidt, denk ik.
Ja, ja, en die staat net onder de prezes. Dus...
Een schachtentemmer had ook de doop bedacht, dus wat daar gebeurd is, dat was zijn plan eigenlijk dat uitgevoerd werd.
Ja, ja, ja. En zij twee die het spel hebben geleid, de verantwoordelijken, zogezegd, noem het de scoutsleiders van vroeger, ja, die hebben op een gegeven moment... Ja, die hebben eigenlijk niet gehandeld. Die hebben niet gezegd, stop. Ja. Het zijn de schachten zelf die Sandadia uit die put hebben gehaald.
Het gaat ook voor die andere 16 reuzegommers. Niemand van die andere 16 heeft gezegd van stop, dit gaat te ver, we houden ermee op, we halen die jongens uit de put.
Ja, ik denk dat je het proces, we mogen natuurlijk niet vooruitlopen, maar een situatie gaat krijgen dat er bepaalde advocaten zullen zeggen van ja, mijn cliënt was net de patatten aan het schillen in de keuken, mijn cliënt was net gaan tanken, de mijne was naar het frietkot, ik stond niet aan de put, ik was het vuur aan het maken. En ja, zoals Marie zegt, hè, we gaan die opjagen, uit elkaar spelen, tot ze elkaar gaan beginnen beschuldigen.
En waarom is dat tijdens het onderzoek nog niet gebeurd? Waarom heeft het parket niet zo in spijt op tand eruit kunnen halen?
Goh, ja, dat is een goede vraag. Ze zijn allemaal verhoord, sommigen zijn 2 keer verhoord. En je voelt natuurlijk wel van... Ja, die persoon heeft dan dat gedaan, ik heb toen dat gedaan. Dus je kan dat wel deduceren, welke rol iedereen heeft gespeeld. Maar voorlopig zijn ze voor het parket één en ondeelbaar. Alle 18 die daar aanwezig waren, die beloven voor de strafrechter.
En een student die zogezegd de patatten stond te schillen in het lokaal en het niet gezien heeft, niet zien gebeuren heeft, kan die dan ook gestraft worden?
Wel, volgens het parket alvast ja, want die wordt ook doorverwezen, of ze vragen toch alvast die doorverwijzing. Ja, die mannen zitten natuurlijk met een probleem, dat ze ook allemaal in een gezamenlijk WhatsApp-groepje zaten, waar filmpjes, foto's zijn gedropt. Dus zelfs in de keuken, terwijl hij de patatten stond te schillen, zogezegd, zal hij zijn WhatsApp-berichten theoretisch gezien hebben, waarin Sanda al uren bewusteloos in een put lag.
Die doop heeft natuurlijk 2 dagen geduurd, of toch het meest kritieke punt, een hele dag. Dus je kan niet een hele dag patatten staan schillen. Natuurlijk.
Tuurlijk, ze waren erbij in de Roomba op de Cantus waar hij comateus was. Ze waren erbij s'nachts waar de kranen werden afgeplakt dat hij niet kon water drinken ondanks zijn kater. Ze waren erbij als ze naar Vorselaar reden en een docente van de KU Leuven hen tegenhield en zei, wat is daar gebeurd met die jongen? Die ziet er zo slecht uit. Alles oké. Okay.
Dus zelfs al heb je de kranen niet afgeplakt of zelfs al heb je hem geen lepel visolie gegeven, je stond er wel bij, je wist ervan, je hebt je schuldig gemaakt aan schuldig verzuim.
Ja, het strafdossier leert dat enkel degene die niet die avond aan die put stonden of in de buurt op het terrein waren, dat die...
Die in het buitenland waren op Erasmus.
Ja, die ontspringen de dans.
Thank you. raadkamer is uitgesteld, Pieter. Ja, tot wanneer? Wat mogen we nu eigenlijk nog verwachten?
Ja, nu volgt er ogenschijnlijk zo wat de grote leegte. Hè. De zaak gaat een beetje, denk ik, onder de radar duiken terug. Het is zo, dus die raadkamer was op 4 september. Die is niet doorgegaan. Er zijn extra onderzoeksdaden gevraagd door 5 partijen.
En daar wordt nu over nagedacht.
Ja, het parket heeft 15 dagen om advies te geven. Mm-hmm. En de onderzoeksrechter, die dus de zaak leidt, die heeft 1 maand om aan die partijen mee te delen van... We gaan uw onderzoeksdaad die je gevraagd hebt goedkeuren of afkeuren, om die en die reden. En dan...
Dan moeten die onderzoeken nog gebeuren.
Ja, en dat is het probleem natuurlijk. Qua timing, dat is sine die. Dus dat wil zeggen, dat kan weken duren.
Stel dat er inderdaad een reconstructie gehouden wordt, zoals misschien een van die reuzegommers gevraagd heeft, dan moet je nog 18 partijen bij elkaar kunnen krijgen op dezelfde dag.
Dan zijn we een paar weken, maanden verder, denk ik. Dus je kunt er veel over zeggen, maar het gaat enkele maanden duren voor we terug aan de raadkamer zitten, denk ik.
En we zullen weten of er 18 reuzegommers, dan wel een deel van de reuzegommers, voor de strafrechter zal moeten verschijnen.
Klopt.
Daarmee komen we alweer aan het eind van onze podcast, Pieter. Mm-hmm. Dank je wel.
Graag gedaan.
We zien elkaar volgende maand opnieuw terug. Dan hebben we het over de oudste Belg ooit die voor een assize jury verschijnt. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. Presentatoren waren Pieter Huibrechts en ikzelf, Cédric Lagast. Speciale dank gaat deze keer uit naar de VRT voor het gebruik van hun nieuwsfragmenten. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Migom en Bert Heijvaart.